Ik heb me door heel veel verschillende zaken laten inspireren, laten leiden. En een van de dingen die ik heel bijzonder vond was, het is je zeker opgevallen, die hartjes die daar opgehangen zijn. En op elk hartje staat een tekst. Die teksten die gaan, zijn echt de moeite waard om te lezen. Zoals elke tekst in de Bijbel de moeite waard is om te lezen. Maar een van die teksten, daar wil ik het heel erg graag over hebben. Want ik zag die tekst, ik denk dat is het thema waar ik heel erg graag over wil spreken. En dat is een tekst uit 1 Johannes 3. En dat is vers 18. En ik maak het thema wat groter als elkander liefhebben. Ik heb het thema eigenlijk meer genoemd van wat betekent het om een naaste lief te hebben. Omdat als het gaat over elkaar liefhebben, dan zou dat eigenlijk kunnen betekenen dat je het eigenlijk een beetje meer richt om intern. Hè, dat zoals we hier zijn, intern op elkaar, elkaar liefhebben. Maar ik wil het heel erg graag wat breder trekken. En niet alleen binnen, maar ook naar buiten gericht. Eigenlijk meer, hoe kan ik mijn naaste eigenlijk liefhebben? En daarmee ook elkaar liefhebben. En 1 Johannes 3, vers 18, die zegt het zo, dat er staat, mijn lieve kinderen, laten we niet liefhebben met het woord of met de tong. Maar met de daad en in waarheid. Ik ben me zo bewust dat liefde, liefhebben, dat dat een keuze is. En ik zal morgen zal ik spreken over de bron van onze keuze. En vandaag wil ik eigenlijk spreken over het elkaar liefhebben en als naaste liefhebben. Want het is namelijk zo dat je kunt deze dingen van God liefhebben en elkaar liefhebben of je naaste liefhebben, die kun je absoluut niet uit het verband eigenlijk trekken. Het een heeft absoluut met het andere te maken. Toen ik tot geloof kwam, toen stond eigenlijk alles in het teken van mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Eigenlijk stond alles in het teken, en misschien herken je dat wel, tenminste bij mij was het zo, het stond allemaal in het teken welke zegeningen dat ik kon ontvangen. Ik was er ook verrukt van dat God een gigantisch plan met me had om me namelijk te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Ik werd ook op een bepaalde manier eigenlijk geestelijk gevoed. Dat was niet door een gemeente, maar ik was tot geloof gekomen door een bijbelstudie van de Navigators, een prachtige niet-kerkelijke organisatie, die geweldig mooie studies nu nog uitgeeft, geweldig werk doet onder studenten. Maar omdat het dus niet vanuit een gemeente gevoed werd, was het dus eigenlijk ook heel erg persoonlijk gericht. Jezus kennen en hem bekendmaken is zijn slogan. Dat is een prachtige visie wat ze hebben. Maar dat betekent eigenlijk dat je in eerste instantie heel erg infocust op jouw persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Op jouw redding. Op wat jij kunt ontvangen, wat jij kunt bereiken. En in feite weinig oog eigenlijk had voor wat het betekent om God lief te hebben en daarbij je naaste lief te hebben. Ik wil dat niet veralgemeniseren. Dat is eigenlijk iets meer hoe ik mijn persoonlijke geloofstappen eigenlijk ging zetten. En het liefhebben van God, zoals ik al zei, kun je dus niet scheiden van het liefhebben van je naaste. Het is niet in overeenstemming te brengen dat je, God zou liefhebben en elkaar niet zou liefhebben. Of dat je de naaste niet zou liefhebben. En ik vind het heel verpand als je, ik heb de teksten die ik zo gebruik, die moet je samen met me opzoeken. In Matthäus 22, waar Jezus eigenlijk uitgedaagd wordt, of eigenlijk verzocht wordt, dan zie je dat degene die hem wil verzoeken, dat begrip, dat heeft hij niet gesnapt. Dat was een wetgeleerde die zich eigenlijk alleen maar bezig hield met hoe kunnen we God liefhebben? En hij test Jezus. En hij verzoekt hem. En dan staat dat toen de Farizeeërs gehoord hadden, vanaf vers 34 lees ik dan. Toen de Farizeeërs gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Dus hij had een hele specifieke doel met die vraag. Hij had niet de vraag stelde die niet om iets aan de weet te komen van de Zoon van God. Hij stelde de vraag om Jezus te verzoeken. En dan stelt hij dus de vraag: meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus geeft hem ook het antwoord. Jezus zei tegen hem: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En wat was nu met deze man aan de hand? Dat hij het losgekoppeld had. Wat God liefhebben en de naaste liefhebben had, was voor hem op twee bladzijden. Het was niet gekoppeld. Want anders zou hij nooit Jezus verzocht hebben. Weet je, iemand die zijn naaste lief heeft, die heeft het beste met hem voor. Iemand die zijn naaste lief heeft, die wil hem niet tot struikelen verleiden. En je ziet hier iemand, een wetgeleerde, die dingen kan ontkoppelen. Als je hem had gevraagd, wat is het hoogste gebod? Dan zou hij zeggen, ik heb God lief met mijn gehele hart, met heel mijn ziel en geheel mijn kracht. En toch is hij in staat een vraag te stellen om iemand te verzoeken om te laten struikelen. En heeft hij ontkoppeld het liefhebben van God en het elkaar liefhebben. En dat is eigenlijk iets wat we heel erg... Dat wil ik eigenlijk op infocussen, wat daarvan de gevolgen zijn. En het is prachtig als je ziet als dit niet ontkoppeld is. Als je ziet dat het geloof handen en voeten krijgt door elkaar lief te hebben en welke zegeningen daaraan verbonden zijn. Daar wil ik met jullie eigenlijk naartoe vanmiddag. En ik wil het ook heel erg praktisch maken. Je ziet hier twee stoelen tijdens de preek. Dat is misschien een beetje ongewoon. Vraag ik mensen, die zijn van tevoren zijn ze gevraagd. En dus je hoeft niet bang te zijn, je wordt niet automatisch uitgekozen. Maar die mensen zijn benaderd en ik heb hen gevraagd, zou je iets willen, als ik specifiek in de preek aan die passage kom, zou je dan iets willen delen daarover? Want ik weet dat jij daarmee bezig bent. Het doel is eigenlijk dat ik u wil laten zien dat wat het zo prachtig is in de gemeente, wat veel dingen zijn onzichtbaar. En dat is ook heel erg mooi. En zeker het elkaar dienen en de naaste liefhebben, dat is heel erg veel, wordt heel erg veel gedaan op een hele bijzondere wijze en is onzichtbaar. En ik wil ons bemoedigen door het een beetje zichtbaar te maken en daar eigenlijk ook aan straks te koppelen de geschitterende beloftes die God geeft als je hem lief hebt en als je de naaste lief hebt. En als leidraad wil ik met jullie lezen Jesaja 58. Dat is mijn vertrekpunt. Ik lees daarvan de eerste 12 verzen. Jesaja 58, vers 1 tot en met 12. En je moet eens opletten wat hier gebeurd is. Hier is datgene gebeurd wat die wetgeleerde overkomt. Het aanroepen van God, het aanbidden van God is losgekoppeld met voor de naaste zorgen. Roep luidkeels, hou die niet in. Vers 1. Jesaja 58, vers 1 tot en met 12. Roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel zij mij dag en dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardig te oordelen. Vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? En dan antwoordt God, zie op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens en beult u uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u stem wil laten horen in de hoogte. Zou dit vaste zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as, noemt hij dat vaste en een dag die de Heere welgevallig is? Is niet het vaste dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige onheemde een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal u achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit die midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die brissen dichtmaakt, hij die paden herstelt, omdat men er weer kan wonen. Ik vind dat zo'n indrukwekkend gedeelte, want wat is hier eigenlijk gebeurd? Het klaagt, het volk begint te klagen. Het volk klaagt en zegt, waarom vasten we als u het toch niet ziet? Waarom kwellen we onze ziel als u het toch niet weet? Het lijkt erop dat deze mensen, dat ze dus God zoeken, dat ze God aanbidden, dat ze de hemel eigenlijk bestormen en alsof de hemel van koper is. In de eerste gedeelte, in vers 2 en 3... dan vind je 5 godsdienstige activiteiten. En als u en ik in het midden waren geweest van deze mensen, dan hadden we gedacht, dit is een geweldige mooie gemeente. Dit is geweldig. Deze mensen, die komen samen en ze hebben een enorme passie eigenlijk voor God. Het eerste wat ze doen, is ze zoeken God. Ze zijn echt diep op zoek naar God. Dat staat er. Ze zijn echt op zoek om God te naderen. En in de nieuwtestamentische woorden zou het zo zijn geweest dat we zeggen, we naderen God en we zoeken hem te naderen en we hebben die belofte dat hij ons zou naderen. Het tweede wat er staat, is dat ze Gods wegen willen kennen. Ze willen echt wandelen in zijn wegen. Het derde wat er staat, is ze willen Gods gerechtigheid doen en vragen naar rechtvaardige oordelen. Het vierde is het vinden van hun enorme vreugde om God te naderen. En het vijfde, de vijfde godsdienstige activiteit, dat is ze verootmoedigen zich en ze vasten. En ondanks dit alles geeft God Jesaja de opdracht dat hij tegen hen zegt, roep luidkeels, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk hun overtredingen en het huis van Jacob hun zonde. Ik vond het schokkend. Vorig jaar heb ik een hele preekserie gehouden over vasten. En ik heb dat toen de tijd niet zo aangeraakt. Maar toen ik in dit gedeelte over vasten was aan nadenken en de gevolgen zag, zag wat het volk eigenlijk deed, en ik dat herken in elke evangelische gemeente, vond ik het schokkend dat God het niet hoorde. Het was net alsof hij zijn oren dichtstopte. Dat hij het niet wilde. Hij eigenlijk staat daar in ergens in andere geschriften staat, zeg maar, in een ander boek in het Oude Testament, dat hij walgde van deze samenkomsten. En op het zicht gezien, als je dus kijkt van waar de mensen mee bezig zijn, dan zou, als wij daartussen zouden staan, dan zouden we denken, dit is aanbidding. Dit is lofprijzing. Dit is oprecht. Dit is iets wat wij zelf ook zoeken. En God zegt tegen Jesaja, zegt tegen het volk, roep luidkeets, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk een overtreding en het huis van Jacob zijn zonde. Hij wilde niet behoren. Hij wilde er niks van weten. En ik schrik daarvan. Ik schrok daar echt van. Omdat het op het eerste gezicht eigenlijk zo bijzonder lijkt. Dat het zo godsdienstig lijkt. Dat het zo oprecht is. Dat was een vorm van liefhebben, zonder dat de andere kant van het leven, van het liefhebben van elkaar, van het liefhebben van de ander, het liefhebben van de naaste, dat was totaal opgesplitst. Er was zo'n dualisme in die maatschappij en ik zie dat soms, daar moeten we zelf ook voor opletten, dat we zeg maar het natuurlijke en het geestelijke niet ontkoppelen. Want God is de God van de bovennatuurlijke, maar God is ook de God van het natuurlijke. Hij is van het geestelijke, maar hij kijkt ook naar de noden van de armen. Waar ging het eigenlijk om? In vers 6 tot en met 12 wordt dat eigenlijk beschreven, wat het vaste eigenlijk dient. Het eerste is dat God zegt de boeien, wat hij ziet als enorme naaste liefde, is dat de boeien van de goddeloosheid losgemaakt worden, de banden van het juk te ontbinden en de verdrukte vrij te laten en het juk te verbreken. Ik werd erbij bepaald toen ik zeg maar die paar uur die ik had om me voor te bereiden, dat de eerste daad van naaste liefde, dus je moet dat onthouden, de eerste daad van naaste liefde is iemand het evangelie uitleggen. Dat is de eerste daad van naaste liefde. De eerste daad van naastenliefde is niet iemand het leven alleen het evangelie uitleggen. Maar als je iemand het evangelie uitlegt en er een wedergeboorte plaatsvindt, dan betekent dat dat deze persoon van alles en nog wat tegenkomt in zijn leven. Dat hij ziet dat hij gebonden is, dat hij gebroken is. En een enorme daad van naastenliefde is eigenlijk dat je naast iemand gaat staan en dat je met hem meeloopt. Een van de mooiste dingen in onze bediening is dat we zien dat mensen tot geloof komen. We hebben het vaak gezien dat iemand via de pijlercursus, en sommigen zitten hier, ze zijn via de pijlercursus zijn ze binnengekomen. En dan komen ze in het tuinhuis en dan bidden ze en dan begint het hele proces pas. En de investeringen die je dan gaat doen om zeg maar mensen echt ook op in de vrijheid te brengen. Niet dat wij dat doen. We leiden ze naar Jezus Christus en hij maakt ze vrij. Maar dat kost uren, dat kost tijd, dat kost een enorme investering. En de eerste daad van naastenliefde, wat God hier eigenlijk ziet, is dat hij ons roept om mensen vrij te maken, om het evangelie te verkondigen. Om bevrijding te... De naastenliefde is, heb ik geschreven, iemand naast iemand te gaan staan en deelgenoot te worden van zijn ellende. Weet je, ik vind het zo'n groot verschil wat Pilatus eigenlijk doet. Pilatus die was zijn handen in onschuld. Hij ziet het, hij neemt afstand en hij was zijn handen in onschuld. Maar op het moment dat we zeg maar mensen het evangelie verkondigen, dat is zo'n hoge daad van diepe naastenliefde en om dan met hem mee te gaan. In die wedergeboorte mee te gaan. En ik zie, later zie je dus in dit hoofdstuk, dat er ook echt humanitaire hulp gegeven wordt. Maar wat ik gezien heb, ook in Albanië, dat is als naast de verkondiging van het evangelie, was er een gemeente die was 15 jaar geleden ook in Pukardes gestart. Net zoals Kleidi. En dat was een Duitse zendingsorganisatie. En omdat er zoveel nood was, hadden ze het volgende bedacht. Dan gaan we op zondagmorgen gaan we eten uitdelen. En natuurlijk kwamen de mensen met dromen daar naartoe. En daarna hadden ze een samenkomst. En dat was een van de snelst groeiende, althans in de samenkomst deelnemers van heel Pukardes. Terwijl Kleidi zei, ook tegen de gemeenteleden, we doen dat op een andere manier, maar niet op die wijze. Want als mensen komen, dan komen ze voor een boterham en niet voor een geestelijke boterham. En het moet hand in hand gaan. En wat bleek toen we de laatste keer dat Rietje en ik in Albanië waren, toen bleek eigenlijk dat die mensen die daar gestart waren om gemeentestichtend werk te doen, waren compleet de weg kwijtgeraakt. Ze waren verzeild geraakt, ze hadden gezegd, oké, als we het brood niet uitdelen, dan komt niemand meer naar de kerk. En toen hebben ze gekozen voor de humanitaire kant. En bleek dus van het geestelijke kant helemaal niks meer over te blijven. En daarom vind ik dat ook zo bijzonder, dat als Jesaja, als God dan zegt van, het eerste wat ik wil doen is mensen vrijmaken, dat ze Christus leren kennen. En dat ze dat juk, dat is de eerste daad, denk ik zelf, van grootste waarmachtigheid dat je iemand kunt tonen. Ik kan me nog herinneren, dat is al meer dan 25 jaar geleden, dat ik met een buurman, die was zeer ernstig ziek, en toen woonden we nog op de Eikenstokweg. En op een gegeven moment was hij weer een beetje aan het opgeknapt. En toen kwamen ze bij ons in de tuin. En hij was echt doodziek geweest. En toen hadden we samen een barbecue. En toen zei hij tegen mij, op een gegeven moment hadden we wat gegeten en een lekker glas wijn gedronken. En toen zei hij tegen mij, ik heb daar weken op die slaapkamer gelegen. En ik heb echt nagedacht over het leven, maar ik weet niet wat de zin is van het leven. En ik kan me nu nog herinneren dat ik wist, nu moet ik iets zeggen en ik deed het niet. En ik weet het nu nog. Ik weet dat nu nog, dat ik wist dat ik iets moest zeggen en ik deed het niet. En ik vind het ook zo bijzonder dat Jesaja 58 steekt eigenlijk in dat God in eerste instantie aan de aanbidding en aan het zoeken en aan het vasten en aan het verontmoedigen, als het niet gekoppeld wordt aan praktisch christendom, en daarom is dat onderwerp zo ontzettend belangrijk, dat ook wat die uitgangstekst, dat God zegt van, doe het niet met woorden alleen, maar laat het in daden zien. En dat is eigenlijk zo indrukwekkend, dat je hier ziet dat hij begint met dat de mensen vrijgemaakt worden. Het tweede wat er dan genoemd wordt, dat is in Jesaja 58 vers 7a, is het niet dat u brood deelt met wie honger lijdt? Dus het eerste is die vrijmaking, het tweede, dan wordt het praktisch. Dan wordt het eerste is het geestelijk praktisch en nu wordt het ook echt heel bijzonder praktisch. Is het niet dat u uw brood deelt met wie honger lijdt? Ik las in de korte voorbereidingen die ik had dat 40.000 kinderen dagelijks sterven aan de honger. 40.000. Aan honger en aan kinderziektes die op een hele eenvoudige manier eigenlijk te verhelpen zijn. 1 miljard mensen leven in omstandigheden van volkomen armoede. Wat een getallen. 1 miljard mensen leven op deze aarde van volkomen armoede. 400 miljoen mensen zijn ernstig ondervoed, waarvan 200 miljoen kinderen. Nu is het zo dat toen ik die getallen zag, toen dacht ik, ja, maar Heer, dat verlamt ons toch. Dat verlamt toch ontzettend. En ik moest zo ook denken dat we niet verantwoordelijk zijn voor wat we niet kunnen doen. Ik Kijk, we kunnen niet de verantwoordelijkheid dragen met mensen, met een 140 mensen in Roermond, over 1 miljard mensen. Door verschrikkelijke omstandigheden moeten leven. Maar we kunnen wel iets doen waar we wel verantwoordelijk zijn. Ik was ontzettend gezegend toen ik hoorde dat de kring van Henk met kerstmis in het tehuis van Appie zijn gaan koken. Appie, dat is een tehuis van mensen die zeg maar aan de rand van de maatschappij eigenlijk leven. En toen ik dat hoorde, dat is niet groot, er is niet veel reclame in de gemeente gemaakt, dat heeft die kring gewoon opgepakt. En Appie kon me alles in geur en kleuren vertellen. Hij straalde gewoon. Hij straalde. Dit is iets wat zeg maar te maken heeft met dit vers. Ik weet dat Toos bij de voedselbank werkt. En ik heb Toos gevraagd of ik haar een paar vragen erover mag stellen. Toos, kom even naar voren. Want dit is de praktische invulling van dit gedeelte. Ga maar zitten, Toos. Je bent een beetje zenuwachtig.
Nou, ik vind het niet zo prettig.
Nee.
Ja.
Toos zei, je kunt beter Tineke vragen. Maar Toos, hoe lang werk je nu bij de voedselbank?
Ja, eigenlijk geloof ik toen het eigenlijk van bijna van het begin van de oprichting. Toen las ik dat ergens in de krant of in een trompet of in een blaadje. En toen dacht ik, nou, dat zou ik wel willen doen. Dus ja, ik weet niet hoe lang, misschien acht jaar. Ik weet het niet precies, maar wel al heel lang. Ja.
En wat houdt het werk in?
Nou, ik zelf doe eigenlijk niet veel. Maar er zijn dus, ik kom gewoon binnen om 1:30. Dan moeten we aanwezig zijn. Meestal ben ik 1:45 pas daar. Maar goed, 1:30 moeten we dan bezig. En dan werken we officieel tot 4:00. Dan ben ik daarna wel moe, moet ik zeggen. Want het is flink voor de aanspelen. We hebben ongeveer 135 gezinnen die komen. En iedereen heeft zijn eigen afdeling. Dus eentje heeft bijvoorbeeld brood, een ander heeft de vlees, de ander heeft de zuivel. Weer anderen hebben de koekjes en de flaaien. Dat is dus al een heel punt. Maar, en zo heeft ieder zijn eigen afdeling. Conserve, dus wat lang houdbaar is. En dan komen de mensen, tussen staan wij aan de ene kant van een lange rij tafels. En de mensen komen dan, die hebben allemaal kaartjes. Groen, geel en rood. Rood is groot gezin. En heb je met de M is moslim, dus daar moet je ook wat rekening mee houden. Geel is middel, dat zijn meestal 3 of 4 personen. En groen zijn 1 of 2 personen. Dus je hebt dan een kaartje en dan zie je dus hoeveel je mag geven. Dus heb je een verdeelsleutel, mag je bijvoorbeeld grote gezin... dan krijgen ze 1 brood per persoon. Uh-huh. Dus, en, of soms een 1/2 brood extra. En zo heb je altijd een verdeelsleutel. Wat we hebben, dat wordt dan door Ben. En dat is echt iemand die 2 volledige dagen in de week, dus daar zijn tijd aan geeft. Die doet dan die verdeelsleutel maken. En ieder geeft dan aan de mensen wat hun dan... eerlijk toekomt eigenlijk.
Wat voor soort mensen komen daar eigenlijk?
Ja, dat vroeg je mij. Ja. En daar heb ik echt nog lang over nagedacht. Ja. Het zijn heel veel verschillende soorten mensen. Ja. Dus het zijn niet allemaal mensen die gokverslaafd zijn... of drugsverslaafd of alcoholverslaafd. Heb je ook. Want soms dan word je gewoon misselijk van de alcoholgeur, zeg ik heel eerlijk. Ja. Dus dan hebben ze weer gedronken, maar het zijn gewoon... zijn eigenlijk ontzettende, lieve, zachte mensen eigenlijk die al... Ja, maar gewoon de omstandigheden weten wij niet. Dus wij horen niet bij de intekers. Intekers, begeleiden de mensen. Ja. Dus als je minder dan €50 per week te besteden hebt... en dat houdt in, dus kleding, voeding, telefoon... reiskosten, allemaal die kosten. Dus buiten de vaste lasten mogen ze €50 per week overhouden. Ja. Dan komen ze in aanmerking om bij ons dus voedsel te komen halen. En dus die intekers die weten precies de achtergronden van de mensen en waarom dat ze bij ons zijn. Maar dat wordt dus, en die begeleiden de mensen ook om weer, die mogen dan 3 jaar bij ons blijven. En dan na 3 jaar wordt geacht dat ze hun leven weer op de rails hebben. Ja. Dat ze dus, wij streven ernaar om ze zo snel mogelijk eigenlijk. We wensen ze dus ook proficiat als ze dus voor de laatste keer afscheid van ons nemen. Want dan hebben ze eigenlijk hun doel bereikt dat ze uit de schulden zijn of dat ze weer hun leven zo hebben opgepakt dat ze het weer zelfstandig kunnen runnen. Heel veel mensen kunnen gewoon niet goed omgaan met hun geld. Ze zijn ook vaker zwak begaafd, want ze zijn absoluut niet. Ze zijn niet lui. Sommigen denken van het zijn mensen die alleen maar. Dus die te lui zijn om te werken. Er was iemand die had een werk gevonden bij de Westrom. Nou, en die was zo zielsgelukkig en vertelde iedereen dat hij dus nou werk had. En dat hij dus, ja, dat hij weer zelfstandig kon leven. Ja. En zo heb je ook soms nog pas geleden was er een vrouw die heeft 5 kinderen. Is een heel lief vrouwtje. En die man die was in de gevangenis terechtgekomen. En vroeger kreeg die een uitkering. Maar nu krijgen ze dus, ja, maar heel weinig. Mm-hmm. Dus ja, en zo zijn er meer. Er was ook eens een vrouw die vertelde mij van dat ze een vriendin haar creditcard. Dat is een verhaal, ja. Ze had daar dus haar pincode gegeven en het bankpasje. En ja, want ze zegt, dat was toch mijn vriendin. En daardoor was zij dus echt in de schuldsanering terechtgekomen. Ja. En ja, en zo heb je. Ik heb nog eens een verhaal gehoord van een man. Toen was ik bij de Dorkers voedselactie. En die vertelde ook. Die had dus aan iemand 20.000 euro geleend. En nou had hij zelf helemaal niks. Ja, ja. Dus het zijn niet allemaal mensen die. Je hebt ook gezinnen, moet ik zeggen. Dan heb je oma, dochter, kleindochter. Die zijn er ook tussen. Mm-hmm. Dat zijn dus mensen die gewoon eigenlijk nooit geleerd hebben om zelfstandig in deze maatschappij te kunnen functioneren. En vaker zijn ze ook wat zwakker begaafd. Dus, nou, wie ben ik om te oordelen? Ja. Dus je probeert die mensen te helpen en soms hebben ze het heel moeilijk. En dan kun je, je kunt eigenlijk maar heel weinig, want dat moet allemaal doorschuiven. Als ik dan ga praten met die mensen, dan roept Margot van, doorschuiven. Dus ja, je hebt eigenlijk heel weinig gelegenheid om echt met die mensen persoonlijk te spreken. Want dat was eigenlijk wat bij mij erachter zat. Dat ik dacht van, nou, dan kan ik ze bemoedigen. Dan kan ik ze dus echt vertellen dat God van hen houdt. En dat ze het niet alleen hoeven te doen en noem maar op. Soms kun je dat. Mm-hmm. En soms dan kun je ook zeggen, mag ik voor je bidden? Ze hebben nog nooit gezegd nee. Ja. Dus die gelegenheid, maar dit komt eigenlijk maar heel zelden voor. Dus,
als je nu zelf naar jezelf kijkt, hoe ervaar je dat om dat werk te doen?
Soms ben ik heel gefrustreerd. Mm. Vooral dus als ik achter het gebak sta.
Ja.
Dus dan heb je mensen die, ja, dat is gewoon zo. Er zijn mensen bij die zijn met alles blij. Die zijn gewoon met alles blij. Die zijn, wat lekker. En ja, er zitten dus ook dingen bij die ik nooit koop. En dat echt luxe, dus wat ik zelf nog nooit gehad heb. Maar je hebt ook mensen, en dan heb je fly. En dan begin je met een kersenfly. Lusten ze niet. Ik denk, kersenfly, lust ook iedereen. Dan geef je ze abrikozenfla. Nee, lusten ze ook niet. Nou, dan word ik op een gegeven moment pissig. En dan zeg ik gewoon, deze fla, of anders geen. Dan ruil die maar met een ander. Dus dat is ook wel eens voorgekomen. Ja. En dat waren ze dus niet voor mij voor gewend. Maar dat waren dus 3 personen achter elkaar die kuren hadden met die kersenfla. Dat ik dacht van, ja, hallo. Ja, dus dat is de andere kant.
Ja, ja. Maar dus, heb je voldoening van datgene wat je doet?
Dat is een hele goede vraag. Ja. Je weet dat je de mensen helpt. Kijk, wij staan ook eens in de 2 weken gaan we ook, dus net als de Dorkers voedselactie, staan we dus binnenkort staan we in Heithuizen bij de Jumbo. En dus ook van de voedselbank uit. En als je dan ziet. Dat je sommige mensen toch kunt aanraken hun hart om wat te geven. Want er zijn ook mensen die keihard zeggen, moet maar voor zichzelf zorgen. Die gooien met geld of zo'n commentaar krijgen. Maar over het algemeen, als je dan hoort dat het voor de voedselbank is, nou, dan moet ik echt, dat bemoedigt mij om dan te zien hoeveel dat mensen dan toch nog geven. En ook als je dus echt zo'n oud vrouwtje of ja, je ziet zo'n meisje, een ongetrouwd meisje met een kind wat in de bijstand zit. En dan moet ik toch zeggen dat het ook voldoening geeft. Mm-hmm. Maar soms is het ook echt wel frustrerend, moet ik zeggen. Ja.
Bedankt.
Ja,
okay. Bedankt. Het volgende wat God zegt, is dat hij zegt aan de ellendige onheemde een huis biedt. Je hebt eigenlijk, in Jesaja, daar staat dan dat we brood delen. En dan in vers 7, en de ellendige ontheemde een thuis biedt. Je hebt dan op twee manieren heb je een thuis. Het eerste is een geestelijk thuis. Ik moet dan zo denken ook aan de asielzoekers die ons huis bezoeken. Die ons geestelijk thuis bezoeken. Ik moet denken, toen ik aan het voorbereiden was, aan Ferdinand en Dorian, Rachel en Tamara, die hun huis eigenlijk openstelden toen Sascha ineens belde en op straat stond en niet wist waar hij naartoe moest. En Ferdinand in zijn auto stapte en hem ging ophalen. En dat hij in huis komt. En je moet je voorstellen, deze man, een vreemde eigenlijk, met drie dames in huis. Johan en ik zijn toen naartoe gegaan en hebben met Ferdinand en hun gezin gesproken. En gezegd van, wat moeten we eigenlijk doen? En ik vind het zo prachtig dat de gemeente dan geld ter beschikking stelt om een huisvesting te geven. Dat is direct in relatie eigenlijk hiermee. En ik ben ook echt ontzettend belangrijk, vind ik het, dat we als gemeente niet zeggen van, er zal wel een of ander potje zijn bij de overheid. En we wassen ons als Pilatus de hand in onschuld. Ik wil ons echt aanmoedigen om spontaan risico's te nemen. Zonder dat je afvraagt, wat is nu het lange termijn effect? Want dat is eigenlijk soms wat ons tegenhoudt. En ik heb hier opgeschreven, liefde hanteert geen rekenmachine. Als het hier om deze dingen gaat, dan zie je nergens dat God optelt en aftrekt. En ik moest zo denken aan iets wat me heel erg is bijgebleven. En dat is namelijk dat mensen die echt ontheemd zijn en die in de gevangenis zijn terechtgekomen. En wat mij zo erg steeds op het netvlies is gebleven is dat onze broeder Ferdinand ons eens verraste met foto's van een doop in een gevangenis. En ik heb hem gevraagd om ook een paar vragen aan hem te mogen stellen. Ferdinand, kom eens even naar voren. Misschien dat je die foto, de eerste foto, al laat zien. Hoe kwam je in contact met die broeders in de gevangenis?
Dat is al weer een tijdje geleden. Maar daar kwam op een gegeven moment een Iraanse vrouw. Die kwam via... Ik denk via de gemeente, via Stichting Gave, vermoed ik. Ik kwam in contact met onze gemeente en dan kwam bij mij eigenlijk de vraag van, kun jij die vrouw misschien helpen? En die vrouw die is toen bij ons geweest in huis en die legde ons de situatie voor van haar zoon. Haar zoon, die Daniel, Hessami heette die. Die moeder, dat was Nazrin. En zij waren in een AZC in het noorden van het land. En die Daniel, die had problemen. Die had psychische problemen. Maar die was ook door zijn problemen was hij eigenlijk met verkeerde vrienden in contact gekomen. En door allerlei toestanden was hij in aanraking gekomen met justitie. En op een gegeven moment werd hij in het detentiecentrum ondergebracht in Roermond. En toen kwam die vrouw, die kwam bij ons terecht en die legde de situatie voor. Het was heel moeilijk voor haar, want ze woonden dus heel ver uit elkaar. En zij vroeg eigenlijk of wij die zoon wilden bezoeken in de gevangenis. Om hem wat geestelijk bij te staan. Want hij had echt grote problemen, maar hij wilde ook graag met bijbelstudie en zo wilde die bezig zijn. Want ze hadden intussen ook contact gehad met dominee Massoud van de Korisgemeente in Apeldoorn. Dat is een Iraanse gemeente, Iraans sprekende gemeente. En uh, ja, daardoor was hij toch geïnteresseerd geraakt in het christelijk geloof. En ik begreep eigenlijk dat van die moeder dat die daar toch wel door aangeraakt was en dat hij ook tot geloof gekomen was. Dus zo is dat toen begonnen, ja, eigenlijk. Dus,
en hoe ging die doopdienst? Hoe kwam dat tot stand?
Dat was eigenlijk nog wel best ingewikkeld in de gevangenis. Want je komt niet zomaar dat detentiecentrum in. Dat was toen de tijd nog in het centrum van Roermond, toen dat nog intact was. En je komt daar niet zomaar zonder meer binnen als je daar geen kruiwagen hebt, zeg maar. Dus ik had daar contact gekregen met een predikant, het is dominee Poldervaart, die namens de protestantse kerk die gevangenen daar ook bezocht en geestelijke bijstand verleende. En ik ging toen met hem ook zijn diensten bezoeken. En daar nam ik dan ook aan deel en zo. En ik hielp hem zeg maar daar ook bij. En daar kwamen dus mensen van allerlei achtergronden. Niet alleen Iraniërs, maar eigenlijk allerlei asielzoekers. Mensen die dus opgepakt waren omdat ze niet papieren hadden enzovoort. Chinezen, Iraniërs, Vietnamezen, je kunt het zo gek niet bedenken. Die zaten er allemaal. En die diensten die werden daar heel goed bezocht. Dat was op vrijdagmiddag meestal. En toen kwam op een gegeven moment een vraag vanuit die Iraanse asielzoekers die daar waren. Of er niet een doopdienst gehouden kon worden, want ze wilden zich graag laten dopen. En daar was dan ook die Daniel Sami, die was daarbij. En die Arie Poldervaart, die predikant, die legde contact met die Massoud uit Apeldoorn. En toen hebben ze dat op een gegeven moment georganiseerd. Dat er in het detentiecentrum een doopdienst gehouden kon worden. Maar goed, dat had wel wat. Was wel organisatorisch wel even lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is uiteindelijk gelukt. En die dominee Massoud. Ik weet niet of hij staat hier links voor op die foto. Daar in het midden, die vrouw met die rode blouse, dat is die moeder van Daniel, die Nasserine. En tussen beiden in staat Daniel zelf. En ik weet niet, jullie kennen misschien hem wel. Hij is wel eens op televisie geweest voor de EO. Hij kent heel veel Iraniërs in Nederland. Hij doopt heel graag Iraniërs, want hij zegt dat er heel veel Iraniërs in Nederland tot geloof komen. En ik ben zelf eerder iemand van een goed dooponderricht voordat je laat dopen, maar hij wilde dat heel snel allemaal geregeld hebben. Dus dat is eigenlijk binnen een week of vier was dat allemaal geregeld. Mm-hmm. En we hadden nog wel wat bijbelstudie gedaan met die Daniel en zo. Maar heel veel tijd was er trouwens niet.
Ja, dankjewel.
Ja. En dit is dan één foto, de volgende. Ja, is één van zijn vrienden. Dat is met Massoud weer. De mensen waren, na de doop waren ze heel erg blij en ze werd een soort feest gevierd in de gevangenis. Ja, het was een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen.
Prachtig, Ferdinand, ja. Schitterend. Het bijzondere is, ik sla een stukje over, het bijzondere is dat daar een gigantische belofte aan vasthangt, aan deze dingen. Daar staat dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. En in vers 10, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Weet je, als het duister is in je gezin, hè, of het duister in de kerk, of dat het duister is en je denkt, het is, wat moet ik doen? Dan is, hier zie je eigenlijk, en dat wil ik zo bewust met jullie echt ook beleven, dat er een directe link is tussen het aanbidden van God, het geven van naaste liefde en de zegen die daarbij hoort. Ik merkte dat in ons gezin. We hebben twee dingen die ik diep gezegend ervaren heb. Dat was in 2001 dat Saskia nam als eerste uit ons gezin een beslissing om een stap te doen buiten de normale paden. Ze ging toen 6 maanden naar Afrika en in een township bij kinderen dienen die HIV besmet waren en waar de ouders van overleden waren, ook aan AIDS. En na die 6 maanden zijn Rietje en ik en ook David en Linda, we zijn daar gaan opzoeken. En dat is iets van, geworden wat een beslissende wending gaf in de zicht in mijn leven over armoede. In de zicht in mijn leven dat, ik weet nog goed, dat we met haar naar het ziekenhuis gingen in Kaapstad. En ze ging afscheid nemen van een van de kinderen die daar lagen. En het kindje was echt doodziek. Ik zal aan zijn naam nooit vergeten. Bushley heette die. En ze nam, sorry. Ze nam dat kind op de schoot. En ik zat daar en ik stond daarbij. En toen dacht ik, Heere God, ik wil waar ik ben het verschil gaan maken. Ik wil het verschil gaan maken. Toen gebeurde er iets in mij dat het licht in volle glorie eigenlijk doorbrak. Ik heb dat nooit in verbinding gebracht met Jesaja 58. Maar nu, met zo'n studie, in die paar uur dat ik dan zo aan het zoeken ben, dan zie ik, oh God, wat hij toen liet zien. Dat was het uitstappen naar de zwakken, naar het uitstappen naar kinderen die zo gigantisch in nood zijn en daar het verschil te maken. En ik heb zo'n diepe zegen hebben we als gezin, daarvan ontzettend, dat iemand uit ons gezin die stap nam, alles achter zich liet. En ook het werk verliet. En een stap zette om 6 maanden ergens te werken. Het andere waar ik zeer door gezegend werd in ons gezin was dat Rietje 7 jaar in het hospice heeft gewerkt. En ik heb haar gevraagd of ik haar daarover ook een paar vragen zou mogen stellen. Ik vind het erg moedig, schat.
Ik ook. Ja.
Wil je misschien vertellen, wat hield je werk zo in?
Nou, het was heel breed wat ik mocht doen allemaal. Ik mocht meehelpen met de lichamelijke verzorging van de mensen. Er was een stuk geestelijke ondersteuning van de mensen. Het begeleiden van de familieleden. Het bezorgen van koffie bij de mensen. Het avondeten klaarmaken. Ik deed ook lichthuishoudelijk werk. Het was eigenlijk een groot huis, een herenhuis, waar het hospice was, waar de 6 kamers, de 6 bewoners konden geplaatst worden. En het was eigenlijk een groot huisgezin. Dus we deden zelf koken, werd ook allemaal gedaan door vrijwilligers. We deden de was gedeeltelijk zelf, de handdoeken, die deden we zelf. En er zorgde ook een vrijwilliger voor, 's middags. En ik was meestal 's middags, maandagmiddag. Het was zo bijzonder werk om dat te mogen doen. Je was zo dicht bij de mensen in die laatste fase van hun leven. En het was gewoon heel bijzonder om dit te mogen doen. Ik heb het ook altijd ervaren als dat ik dat mocht doen.
Mm-hmm. Ja. Wat maakt de meeste indruk op je?
Nou, de meeste indruk is toch te zien hoe kwetsbaar de mens is als hij in de laatste fase van zijn leven is aangebroken. Je ziet de strijd van veel mensen toch als ze komen, dat ze het heel moeilijk vinden om alles achter te laten, hun huis. Ze weten, dit is de laatste fase, de laatste plek waar ik ben. Je ziet dat de mensen, sommigen konden nog zichzelf verzorgen, maar ook heel veel mensen konden dat niet meer.
En dat loslaten van het leven, van totaal afhankelijk zijn van de mensen die daar werken, dat vonden ze vaak heel moeilijk. En dat was aan de andere kant voor mij ook heel bijzonder. Om, ik had daar in die zin als mens geen moeite mee. Ik vond het heel mooi om de kwetsbaarheid te respecteren. En om dat stukje zorg ook te mogen dragen. Dat, en de mensen merkte je ook. Sommigen die vonden het, schaamden zich. Als ze niet meer alleen naar het toilet konden, als ze geholpen moesten worden met naar het toilet gaan. Of helemaal niet meer naar het toilet konden gaan, maar een luier om hadden. Dat vonden ze heel moeilijk. En om dan toch gewoon als mens bij elkaar te zijn en voor hen te mogen zorgen, dat was heel kostbaar.
Mm-hmm. Ja. En hoe ging je zelf om met de stervende mens?
Ja, mensen vroegen me vaak, vind je het niet zwaar? Ik vond het geestelijk, vond ik het niet zwaar. Ik vond het heel mooi om te doen. Ik vond het lichamelijk soms wel zwaar. Omdat ik niet een verplegingachtergrond heb. Ik heb wel cursussen gehad, maar de routine, die bouw je niet op van één keer in de week. Tenminste, ik in elk geval niet. Dus lichamelijk was het soms zwaar. Ik vond het heel bijzonder om gewoon bij de mensen te zijn. Stil te zijn. Ik vroeg altijd, vind je het fijn als ik even bij je kom zitten? En soms willen de mensen rust. Willen ze gewoon alleen zijn. En soms vonden ze het heel fijn als je gewoon even erbij kwam zitten. En soms zie je niks. En de andere keer dan begonnen de mensen zelf te vertellen. En dan het mooiste was gewoon om te luisteren. Om er gewoon voor ze te zijn. Mm-hmm. En elke week als ik kwam, dan dacht ik van, sorry mevrouw, of die me er nog zijn. En soms verbaas ik me hoe lang iemand het nog kan volhouden. Aan de andere kant waren ook mensen al overleden, waar ik totaal niet van verwacht had. Maar ik vond het, die laatste fase, dat is net ook als een babytje wat geboren wordt, dat is heel intiem. Maar ook ik vond het zelf een heel voorrecht om dat laatste stukje, wat zo intiem is, wat je eigenlijk ook alleen maar wil delen met mensen die die heel vertrouwd zijn, dat je dat mocht meemaken. Mm-hmm. Ja.
Laatste vraag. Je vertelde me dat je zag in het sterven dat elk mens uniek was.
Ja.
En dat ook tot uiting komt in het sterven, in het afscheid nemen. Kun je daar nog kort iets van vertellen?
Ja, dat is heel apart eigenlijk. Want er waren mensen bij die echt alleen wilden zijn. Die ook liefst geen familie om zich heen hadden. En die ook echt aangaven alleen te willen sterven. En het heel aparte was dat het ook meestal zo gebeurde. Dat was de echtgenoot of echtgenoot weg. En diezelfde avond of nacht overleed diegene ook. Andere mensen die namen afscheid. Dat was ook heel mooi. Ze wisten van, het zal niet lang meer duren. Of, het duurt niet lang meer. Die gingen eigenlijk afscheid nemen met een borreltje. Gezellig. Een drankje. Een familie erbij. En diezelfde nacht overleden ze dan ook vaak. Andere mensen, dat was de hele familie. En bij anderen waren ook mensen bij, die hadden helemaal geen familie. Daar ging je dan ook bij waken. En daar zat je bij. Daar was dan de verpleging of iemand van de verwerkers, die namen die taken over. En het mooie was, ik heb een aantal mensen gehad, die waren echt gelovig. Dat was ook heel mooi. Daar kon je daar ook mee over praten en bidden. En heel regelmatig kreeg ik zelf ook een bijbeltekst. Toen mocht ik me, een mevrouw had een doosje met allemaal bijbelteksten. En dan zeiden ze van, Rietje, je mag ook vandaag een iets eruit halen. Kreeg ik een bijbeltekst. Dus dat was heel mooi. En bij andere mensen zat ik erbij. En ze waren buiten bewustzijn. En dan bad ik gewoon in stilte van, Heer, ik kan haar niet meer bereiken. Maar u kunt wel. u kunt wel nog de mensen bereiken. En, ja, ik weet niet of iemand behouden is of niet, maar je kunt er wel toch in stilte bidden en ze in Gods handen leggen. En ja, dat was heel mooi eigenlijk. Hele kostbare tijd.
Mm-hmm.
Ja.
Dankjewel. In Jesaja 58, daar staat dan: dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Ik vind het zo indrukwekkend dat dat moment eigenlijk steeds ook gekoppeld is, zie, hier ben ik, aan dat we een uitstappen. Dat we een echt uitstappen. Ik las dat als soldaten op het slagveld zijn, dan krijgen ze een eigen frequentie toegewezen waar ze ongestoord en direct met de bevelhebber kunnen communiceren. En dat is ook zo bijzonder dat als God zegt, zie, hier ben ik, dan is dat op het moment dat we echt uitstappen. Nu is het zo als laatste, dat is zo bijzonder dat... Je ziet die persoonlijke leiding die God geeft in de moeite die je soms tegenkomt. Weet je, de leiding, dat is ook een belofte dat God zegt... En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Uw beenderen kracht dragen. Als we zo op stap gaan... Rietje en ik, en we moeten naar een familie toe waar iemand overleden is, zoals de laatste keer bij Rita. En je komt uitermate zeer gecompliceerde familierelaties tegen. Van mensen die niet gelovig zijn, of sommigen half gelovig zijn, als dat kan. In ieder geval in iets geloven. En je komt dan in een situatie terecht en je rijdt dan weg en dan denk je, Heer God, ik weet niet wat ik hier kan doen. Ik weet niet. Het enige wat ik kan doen is dan naartoe gaan, maar u moet het doen. Hoe moet ik nu met deze mensen communiceren? Hoe moeten we nu deze begrafenis leiden? Hoe moeten we dat hele proces begeleiden van het sterven? Want daar begint het eigenlijk al. Ik weet het echt niet. En ik ben nog nooit teleurgesteld. Als je die stap eigenlijk doet naar de medemens, naar je naaste, dan zal God heeft belofte gegeven om je te leiden. En als laatste, hij zegt, hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Dat is zo'n belangrijk iets, dat je snapt dat als je naasten die gaat liefhebben, in die zin dat je een zoals Toos, ik vind het zo mooi wat Toos ook zegt en ook Ferdinand het Rietje. Daarom wilde ik dat ook weten, er zijn dorre streken waar je in terechtkomt. Het is niet altijd halleluja. Het is als je van de omstandigheden gevoed moet worden en van de dankbaarheid van degene die je de gift geeft, waar je de naaste liefde wil betonen. En je moet het daarvan hebben, dan droog je uit. En het bijzondere is dat God weet dat we in dorre streken komen. Hij weet, als hij dit hier laat zien, van als we het brood delen, als we gevangenissen bezoeken, als de mensen kleding nodig hebben, als mensen in de duisternis eigenlijk wandelen en je stapt uit en je laat daarmee, zeg maar, je naaste liefde zien, dan kom je in een dorre streek terecht. Dat is gewoon zo. En het bijzondere is dan dat hij zegt dat God uw ziel zal verzadigen in de dorre streek. Ik vind dat zo indrukwekkend. En ik wil dan eigenlijk een gebed en wat ik eigenlijk wilde laten zien. Want ik had zoveel mensen kunnen vragen. Er zijn zoveel mensen in onze gemeente bezig met het helpen van de medemens. Er zijn vele mensen in de zorg bezig. Er zijn mensen bij de zonnebloem bezig. Er zijn echt mensen heel veel bezig die zich eigenlijk laten uitstrooien om dit te laten zien wat hier eigenlijk beschreven staat. En dan is eigenlijk een diepe wens van mijzelf, dat is die belofte, dat God zegt hoe je genoemd zal worden als je daar de moed toe hebt om je daartoe uit te stappen. En dan staat hij, en u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men alweer kan wonen. Soms zijn mensen zo reddeloos verloren dat ze zelfs geen thuis meer hebben om te wonen. En het is zo indrukwekkend dat we die balans mogen vinden in onze gemeente tussen het God aanbidden, daar zal ik morgen over spreken, en de andere kant het risico te gaan nemen om uit te stappen en elkaar lief te hebben en de naaste echt lief te hebben. Laten we zo even stil zijn, dat je zelf iets tot God kunt zeggen. Misschien heeft hij je iets in je hart gegeven. En dan zullen we de samenkomst zo langzaam afsluiten. Misschien dat de muzikanten al naar voren komen. Misschien is het ook een moment om gewoon even toch hardop te bidden. Als je een gebed hebt van zegen of van bemoediging, om de mensen die zich zo geven in het vrijwilligerswerk, en dat God ons echt ook zicht gaat geven om een sleutel die hij ons hier zo geeft, om de medemens te bereiken. Niet met een dubbel programma, maar om hem echt te helpen en iets te tonen van Jezus Christus. Misschien heb je een gebed, dan bid dat samen en dan zullen we zo dadelijk nog een laatste lied zingen.